ja, dat gaan we dan samen proberen. Is het gelukt?
Dus zijn we ook pakken.
Ja, dat, ja, dat andere melodietje.
En de eerste is dus.
Ja, dat staat.
Ze zingen op YouTube anders. Ja, precies. En ik heb hem alleen maar op geluid gedaan.
Oh ja.
Maar hij staat in de Beamer-presentatie weer anders dan hier.
Blijft gij zwijgen.
nu in het winkel?
Ja, dat zou niet.
Ja, die kan je in het winkel. En jij doet gewoon met het orgel hoor je het andere nummer? Jij doet het met Cela. Bij mij ook. En dit tweede couplet is dus de tweede stem. Heb je dat toevallig geoefend of niet? Misschien kunnen we dat zo even proberen of dat bij mij ook. Ja. Ja, of dat een beetje in verhouding is, die er bijna door je heen kan. Of dat moet ik jou mee doen. Ja. Ja. Maar ik weet niet of
ik ken het wel.
Hij wordt ook al verdiend.
Als we dan nog tijd hebben, inderdaad nog even mijn god.
Ik ken inderdaad de melodie niet, dus ik heb alleen dat tweede stemmetje geoefend. Bij die opwekking. Het mannengedeelte, zeg maar, die ken ik niet.
Oh, dat komt wel goed.
Heer, ik vertrouw op u.
We moeten wel zingen, hè? De eerste keer.
Eigenlijk is het heel simpel.
Deze is wel. Maar deze keer dacht ik, er zit geen ritme. Het klopt niet, of wel, het klopt in je hoofd. Maar als je een paar keer hoort, dan,
ja, dan zit hij wel in je hoofd.
Ja, dat staat er een voorstel bij.
Oh nee. Nee, dat begint heel snel, hè? Nou ja, de gemeente moet wel even gaan staan.
Anders doe je de
laatste. Terwijl het laatste lied gingen ze dus mee. Dus ze moeten. Dus misschien even een heel kort stukje, anders dan staan ze nog niet.
God is mijn herder die mij wijdt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Heer, ik vertrouw op u alleen. Vertrouw op u alleen, want uw trouw en goedheid volgen mij. Genade leidt mij naar huis, leidt mij voeten in het.
Oké, prima. Was de verdeling goed of moet ik het met de...
Bij opwekking doen we eerst... Soms, maar laat maar gewoon doen, want ze zat hier ook in de liturgie. Dus,
hoe klonk het?
Ja, nu klonk het prima, omdat je gewoon dan, maar als de gemeente zingt...
Ja, ik ging die tweede stem doen,
maar, ja, maar dat mag, geoefend prima, had. Dat is prima, ja.
velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Heer, ik vertrouw op U alleen. Heer, ik vertrouw op U alleen. Want uw trouw en goedheid volgen mij. Genade leidt mij naar huis. Hij leidt mijn voeten in het spoor. Van recht en waarheid tot zijn eer. Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol. Een feestmaal staat voor mij klaar. Heer, ik vertrouw op U alleen. Ik vertrouw op U alleen. Want uw trouw en goedheid volgen mij. Genade leidt mij naar huis.
Terwijl ik tot U schrijf. laat u mij. En ben zover, terwijl ik tot u schrei. En red mij niet, maar gaat aan mij voorbij. Hoe lijkt wij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot u mijn kreten stijgen. Bij dag, bij nacht, tot u slechts kan ik vluchten. Maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten. In klacht op klacht.
Mijn God, waarom belaat u mij? En ben zo ver, terwijl ik tot u schrijf. En red mij niet, gaat aan mij voorbij. Hoe blijft gij zwijgen?
Sorry. Ik dacht dat ik nog niet lief. Ja, dat was in de dingetje. Nog één keer mijn God erachteraan.
Hier staat hij niet op.
Nee.
Staat hij in de PowerPoint wel?
Zullen we even vanaf jouw helft coupletje beginnen?
Nee, hier moet je nog niet, mijn God, hoor.
Ja, dat wordt gezongen in de opname.
Ja, alleen de allerlaatste.
Eén vraag.
En dan komt het dus wel, ja. Dat werd gezongen. Het stond alleen niet in het lied.
Nee, het is in de tekst. Zover, terwijl ik tot u schrei. En red mij niet, maar gaat aan mij voorbij. Hoe blijft gij zwijgen, mijn God?
zij zit nu dan aan het drukken. Zo, maar ik wil hem ook aan en uitzetten. Zo dat knopje, hè. En als die gaat...
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, thuis of hier aanwezig. Het is vandaag de eerste zondag van Advent en we willen de eerste Adventskaars aansteken en daarvoor wil ik naar voren roepen Mathilde de Jong.
Een kaars gaat er nu branden en zegt aan iedereen, er is een feest op handen, de duisternis gaat heen.
Dankjewel. Nou, vanmorgen bereiden we ons voor op de viering van het heiligavondmaal van volgende week. Dat kunt u allemaal lezen op de zondag op Zuidhoven, hoe dat is qua indeling. En dat hangt ook nog een beetje af van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Daarover nog het volgende. We willen de Heere dienen in twee samenkomsten. Dat willen we graag gezamenlijk, veilig en eervol doen. We doen dat gezamenlijk in het kerkgebouw en in onze huizen. Het ontmoeten en dienen van de Heere is essentieel van huis uit en in de kerkzaal. De dienst van vanmiddag begint om 5:00. Wilt u de dienst thuis meevieren? Fijn. Wilt u de dienst in de kerk meebeleven? Welkom, naar aanmelding. Nou, zoals gezegd, nadere informatie over de komende zondagen volgt in de loop van volgende week. Dan zal verder duidelijk worden in hoeverre wat u op zondag op Zuidhoven leest over volgende week ook echt door zal gaan. Het collecteren gaat ook anders. We zien weer de potten staan bij de achteruitgang. Het is wel zo dat we nog steeds tijdens de dienst ons hierop voorbereiden. Door in ons bidden en door een moment bewust stil te staan bij wat we van de Heer hebben ontvangen. We gaan nu voornamelijk luisteren naar Psalm 27 vers 1 uit het liedboek voor de kerken. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
de Heere komt en wij mogen ons daarop voorbereiden. Dat mogen we ook in deze dienst doen en laten we daarmee beginnen door eerst een moment stil te worden. Een moment waarin we elkaar bij de Heere kunnen brengen en ons persoonlijk ook tot de Heere onze God kunnen richten in voorbereiding op deze dienst. Laten we samen onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen met ons hart Psalm 107, het eerste vers. Ons in deze dienst voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, dat door onze Heer Jezus Christus is ingesteld. En wie bescherming zoekt achter zijn bloed, heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten is en drinken, is zelfonderzoek noodzakelijk. We willen dat doen door ons leven te leggen naast de wil van God voor ons leven, door te luisteren naar de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, wat is nu het grootste gebod? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeet. Maar als we die woorden naast ons leven leggen, dan zien we dat er verschil is tussen wat de Heer van ons verlangt en hoe we in zijn vrijheid kunnen leven en hoe we leven. En dat zou je ertoe kunnen brengen dat je denkt, hoe kun je dan ooit aangaan aan het avondmaal? Maar dit alles wil niet zeggen dat het avondmaal is voor hen die zonder zonde zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonde en onze redding bij Christus Jezus zoeken, zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het 1 brood is, zijn wij die velen zijn 1 lichaam, want we hebben alle deel aan het 1e brood. Zo genieten we aan de tafel van de Heere de voorrechten die we nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heer moeten verkondigen totdat hij komt. En we zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en de bruiloft van het Lam. Die bruiloft waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen, ja, kom Heer Jezus. Laten we antwoord geven in voorbereiding op het avondmaal. Kijk het naar ons leven. En in antwoord op de geboden die we net gehoord hebben. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. En daarvoor hebben we het nodig om de kracht van onze God te ontvangen en te vertrouwen op onze Heiland Jezus Christus. Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen. dat gebed mogen we samen al biddend voortzetten als we ook bidden om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest. En ons ook voorbereiden op dat we mogen geven van wat we van de Heer hebben ontvangen in de dienst van het offer. Als we mogen geven voor kerk en kerkverband. Laten we samen in gebed tot de Heer onze God gaan. Op u, onze heiland, blijven we hopen. Heren, die woorden klonken hier net en op vele andere plaatsen. En we bidden u dat ze ook klinken in ons hart. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Want heren, de wereld woedt om ons heen. En zoveel is anders dan we zouden willen. En tegelijkertijd is dat grootste verlangen er, waarover we zongen en waarover we mogen lezen in Psalm 27. Dat we bij u mogen zijn en tot u mogen gaan. Door het werk van uw Zoon Jezus Christus. En heren, hoe groot is dat? Hoe kunnen we dat ooit bevatten? Dat we mogen leven in uw dienst. Dat hij de weg daartoe heeft vrijgemaakt voor ons. En heren, geef dat we ook in deze dienst dat beseffen. En dat mogen vieren. In uw dienst mogen staan. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Als we snel afgeleid worden door allerlei zaken die ons bezighouden. Heren, geef ons toch rust. Uw rust om actief te zijn in uw dienst. Heren, we bidden u om dit, dat we mogen zien dat in ons leven en in deze dienst we u centraal hebben staan in uw Zoon Jezus Christus. Want als we voor onszelf aan het einde van deze dienst moeten concluderen dat we hem hebben gemist, dan hebben we alles gemist. Maar als onze blik op u is, door hem, dan hebben wij ook alles. Het leven, het eeuwige leven. En geef dat we dat hier en thuis samen mogen ervaren. Daar samen naar mogen leven. Door uw woord en door uw geest. Heren, we danken u voor hoe we op allerlei plekken dat mogen aanvullen en voor dezelfde troon mogen verschijnen. We danken u dat waar het hier soms moeilijk is, als we niet kunnen zingen met z'n allen, er thuis meegezongen wordt en we dat mogen weten. Dat we hier mogen meezingen van harte met degene die van u ook de gave hebben gekregen om ons daarin voor te gaan, in zang en in muziek. En heren, we zijn daar dankbaar voor. We zijn daar u dankbaar voor. Dat zo het dienen aan u de eredienst ook doorgang mogen vinden. En geef dat ook door mag werken in ons dagelijkse leven. Ook als we ons voorbereiden op het avondmaal. Als we in de spiegel kijken. Ons leven leggen naast uw wil. Geef dat we dan gevoed mogen worden ook in deze dienst en geleid mogen worden door uw geest om dat vast te houden wat tot uw eer is en te breken met wat dat in de weg staat. Heren, help ons ook om ogen te hebben die zien waar hulp nodig is. Waar jongeren worstelen. Waar ouderen te maken hebben met zorg, moeite. Waar we allen onze eigen dingen hebben en we bidden u voor een ieder van ons en we brengen elkaar bij u. Ook juist bidden we voor diegenen die niet bij name genoemd worden, maar die te maken hebben met eenzaamheid, rouw, verdriet, pijn en moeite. Heren, u weet het. En we bidden u om uw kracht ook in deze dienst, om uw nabijheid en uw troost. En we bidden u om de wijsheid ook in de gemeente, om te zien wie er in de gemeente en daarbuiten onze hulp nodig heeft. En geef ons dan ook de wijsheid om op een goede manier dat te doen. Te spreken waar dat nodig is, maar ook te zwijgen. Heren, zo brengen we elkaar in gebed bij u. En in bijzonder bidden we u ook voor onze zuster Laura Dumitrascu. Ze de bloemengroet van de gemeente mag ontvangen als teken van verbondenheid. Geef dat die verbondenheid ook ervaren mag worden. Verbonden met u en zo met elkaar. We danken u dat we zo dat zichtbaar mogen maken. Heren, We mogen geven van alles wat we van u hebben ontvangen. En dat is een heel persoonlijk iets. Als we kijken naar wat u ons ook in de afgelopen week geschonken hebt. En daarin een keuzes mogen maken wat we daarvan afstaan tot opbouw van uw kerk, uw koninkrijk. We bidden u voor uw kerk. We bidden u ook voor ons kerkverband. En alles wat daarin gaande is, geeft dat het mag leiden tot iets dat uw koninkrijk bouwt en doet toenemen. Heer, in dat verlangen komen we tot u en bidden u dat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd mag worden. Geef dat we door uw woord daarin geleid worden om dat te doen. Want uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven straks en thuis van wat we van de Heere hebben ontvangen. En we nemen een moment om ons tijdens het voorspel van Psalm 22, het luisterlied, te bezinnen op wat we en te dankbaar te zijn voor wat we van de Heere hebben ontvangen.
terwijl ik tot u schreef. En red mij niet, maar gaat aan mij voorbij.
Goedemorgen jongens en meiden. Hier in de kerk zie ik gelukkig best nog veel kinderen, maar ik kijk vooral ook naar de camera. Want ik weet dat daar ook heel veel jongens en meiden zitten te kijken naar deze dienst. Wat fijn dat je kijkt, dat je erbij bent. En misschien zit je wel in quarantaine. Of zat je wel met de hele klas in quarantaine. Nou, dat is weer veel gebeurd hè, de afgelopen tijd. Nou, ik hoop dat je er dan snel weer uit mag en dat we allemaal niet te ziek worden. En fijn dat je meekijkt. Jullie hebben het gezien hè, hier in de kerk, maar ook thuis. De eerste kaars is door Mathilde aangestoken. En daar heeft ze een heel mooi versje bij opgezegd, helemaal uit de hoofd. Echt superknap Mathilde, compliment. Maar kijk eens, er staan er nog meer hè. 1, 2, 3, 4. En dat betekent, dat weet je vast nog van andere jaren, dat het over 4 weken kerstfeest is. Wij leven nu in de adventtijd. Zo noem je dat met een moeilijk woord, advent. En dat betekent eigenlijk dat we uitkijken naar over 4 weken dat het dan kerstfeest is. Nou, en we gaan dat in de kerk doen, uitkijken naar het kerstfeest. En we gaan dat op de zondagschool doen. En we gaan dat thuis doen. En dat doen we dit jaar met de verhalen van Rut. Ik weet niet of de plaat al kan komen. Ja, super fijn. En we gaan luisteren naar de verhalen van Rut. Maar kijk eens. Hé, daar zie ik een stadje. En dat stadje heet Bethlehem. Hé, die naam ken je wel. Bethlehem. Ja, de geboortestad van de Heer Jezus. Daar wordt de Heer Jezus geboren, in Bethlehem, in Israël. Maar heel lang geleden ging er nog iemand op reis naar Bethlehem. En dat was Naomi, een wat oudere mevrouw, samen met 2 schoondochters. Tenminste, dat ga ik nog niet helemaal verklappen of ze nou alle 2 meegingen. Daar gaan de verhalen over. Over Naomi en over Rut en over Orpa. En dat ze op reis gaan naar Bethlehem. Nou, we gaan er ook van lezen. We gaan ook de schriftlezing doen. Want in de kerk gaat het over Rut. En op de zondagschool ook de komende 4 weken. Dus dat is wel heel erg mooi. Dan horen je vader en moeder in de kerk hetzelfde dan jij op de zondagschool hoort. Alleen die schriftlezing, die heb ik hier meegenomen. Ik heb eigenlijk hulp nodig. Ik heb hulp nodig van 3 kinderen die goed kunnen lezen. Dat is wel, ja, dat is wel een voorwaarde. En ja, die wij willen helpen. Want weet je, in dit stukje uit Rut 1, daar gaat Naomi iets vertellen. Rut gaat iets vertellen. En Orpa gaat iets heel kleins vertellen. En ik zal de rest lezen. Maar wie zegt, nou dat durf ik wel. Wie wil mij helpen met lezen? Ik heb het gewoon hier op een blaadje. Manuel, kom jij mij helpen? Wie gaat nog meer helpen? Mathilde, wil jij ook helpen? En Eva, ja dat zijn de 3 vingers die ik zie. Hartstikke fijn, gelukkig. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje spannend voor mij. Dat ik dacht, ja, zullen er wel kinderen komen helpen? Want anders moet ik alles zelf lezen. Nou, Manuel, ik vind dat jij Naomi mag zijn. Dus jij leest de groene het groene stukje. Dus dan lees je gewoon mee en dan zie je precies wanneer je moet. En ik zal het ook wel zeggen. Nou, jij mag Rut zijn. Jij gaat al het roze lezen. Zie dat? Dus dan moet je goed meelezen, want dan weet je precies wanneer je aan de beurt bent. En jij mag Orpa zijn, maar Orpa mag maar één zinnetje zeggen. Maar ja, jij mocht al de kaarsjes doen, hè? Dus dat is wel eerlijk. Nou, zijn we er klaar voor? Dan gaan wij lezen uit de Bijbel. En u kunt natuurlijk meelezen in Rut 1. Het is gewoon uit de Herziene Statenvertaling. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraïtieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleef achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. En daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters:
ga heen, keer terug. Iedereen die naar het huis van haar moeder, mogen de Heere jullie goede tierheid bewijzen. Zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden. Ieder in het huis van haar man.
Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen en zij zeiden tegen haar:
Voorzeker keren wij
naar
u terug, naar
uw volk. En maar Naomi zei:
keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan weer van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van een man te hebben, van de Heere is tegen mij uitgestrekt.
Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei zij: wacht even hoor. Jij moet weer.
Zie je, schoonzusters. Zuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.
Maar Rut zei:
Dring erbij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal gescheiden maken tussen mij en u.
Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen:
noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Mara betekent bitter, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg terug laten keren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad heeft gedaan?
Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerden uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Nou, dank jullie wel. Dat hebben jullie echt heel goed gedaan. Super. En wij gaan nu het projectlied zingen met de kinderen, wat gaat over Advent. En daarna mogen de kinderen naar de zondagschool.
De tekst die deze morgen centraal zal staan is het zesde vers van Rut 1. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. In antwoord op de verkondiging zingen we samen de versen 1 en 4 van Psalm 138 in de Oude Berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een tijd waarin een nieuwe generatie opgroeit die niet vertrouwd is met wat de Heere heeft gedaan. Een tijd waarin iedereen doet wat hij of zij zelf wil en doet wat in eigen ogen juist is. Een tijd waarin de geboden van de Heere niet meer gehoorzaamd worden. Een tijd waarin families tegenover elkaar komen te staan. Een tijd van shibboleth, waarbij je op grond van een uitspraak meteen tot de goeden of de slechte gerekend wordt. Een tijd van rellen, plunderingen en volksgericht. Een tijd van oorlogen en rampen, waarbij mensen zich tijdelijk even afvragen wat de zin van het leven is. En een tijd waarin bij elke versoepeling die vragen al snel weer vergeten lijken te zijn en men zo snel mogelijk terug wil naar de oude levenswandel zonder God. Een tijd waarin de eenheid van Gods volk in groot gevaar is. Over die tijd gaat het vanmorgen. De tijd waarin de richters leiding gaven aan het volk Israël. Een tijd waarin mensen er de hand in hebben dat alles volledig uit de hand lijkt te lopen. Gods hand, wel te verstaan. Het thema voor deze morgen is uit de hand gelopen. Uit de hand gelopen. Sluit dit aan bij de gedachte die je had toen we net het begin van het Bijbelboek Rut lazen. En bij die gedachte wilde de schrijver van het boek Rut ons wel brengen. Het boek Rut begint met de woorden: in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. En voor de eerste hoorders zal meteen duidelijk geweest zijn wat daarmee gezegd wordt. Die eerste woorden roepen meteen allerlei gevoelens op. En op zich hoeft dat voor ons niet vreemd te zijn. Er zijn heel wat Nederlanders die meteen alert zijn als je een verhaal begint met in de tijd van de Gouden Eeuw of in de tijd van de Tweede Wereldoorlog of in coronatijd. Zo'n inleiding vestigt niet alleen de aandacht op een bepaald tijdstip in de geschiedenis, maar roept vooral gedachten op over kenmerken van die tijd. En als wij aan het begin van het boek Rut meegenomen worden naar de tijd van de richters, dan wil de schrijver niet in de eerste plaats onze aandacht vestigen op een tijdbalk, maar op de tijdsgeest. Het is een tijd waarin het vreselijk uit de hand lijkt te lopen met het volk Israël. Probeer het boek Richteren, het Bijbelboek hiervoor, maar eens te lezen zonder je wenkbrauwen één keer te fronsen. En dat zal knap lastig zijn. Het volk Israël lijkt in een vicieuze cirkel beland te zijn. En de bedoeling is dat het beloofde land gaat innemen, om daar dan de Heere te dienen. Maar wat gebeurt er? In plaats van te strijden tegen alles wat tegen Gods wil ingaat, gaat het volk juist meedoen met een goddeloze omgeving. En vervolgens ontstaat er een patroon dat zich steeds herhaalt. Israël keert de Heere de rug toe en doet de meest verschrikkelijke dingen. De Heere trekt vervolgens zijn hand van het volk af en dan volgen er rampen. Israël vraagt de Heere om hulp en de Heere die stuurt een richter om het volk te redden. En tijdens het leven van die richter gaat het dan vaak wat beter. Maar als de richter gestorven is, dan begint dat verhaal weer opnieuw en keert het volk de Heere opnieuw de rug toe. En deze tijd wordt dan gekenmerkt door voortdurende ontrouw van Israël aan de Heere en zijn verbond. En de geschiedenis waar we de komende tijd bij stilstaan, speelt zich dus af in die tijd. Het slotvers van het Bijbelboek Richteren vat de situatie in één zin samen. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Het is een hele donkere tijd, want er is geen koning die Israël leidt in het dienen van de Heere. En nu gaat iedereen zijn eigen gang. Dat klinkt wanhopig. Iedereen leeft voor zichzelf. Maar er klinkt ook een stuk verlangen in door. Er was geen koning. Een koning, daar klinkt een verlangen naar door, naar die koning. Een koning die de Heere dient, die zou werkelijk licht in de duisternis kunnen brengen. En was er maar zo'n koning. Zo'n door God gezalfde koning, of in andere talen, was er maar zo'n Messias, zo'n Christus. Wat zou dat mooi zijn. Dat is een feest. We zongen net dat adventslied van harte mee. Er is een feest op handen, de duisternis gaat heen. Ken je dat verlangen? Kon je dat meezien? Dat verlangen dat de duisternis verdwijnt en dat moet wijken voor Gods licht. En vertrouw je erop dat de duisternis gaat wijken? Het is vandaag eerste advent. Een advent betekent komst of nadering. Een advent heeft alles te maken met uitzien, met verwachten. Zien we uit naar de voltooiing van Gods Koninkrijk en de komst van Koning Jezus. Ja, juist nu. Nu zoveel mensen ook de tijd waarin wij leven als donker ervaren. Juist nu er in de wereld zoveel uit de hand lijkt te lopen. Juist nu luisteren we samen naar het woord van onze God. In de komende tijd mogen we bemoedigd worden door te zien hoe de Heere mensen gebruikt en de kracht geeft om in een goddeloze omgeving toch te leven in trouw aan Hem. Het boek Rut laat zien hoe het in een donkere tijd niet ontbreekt aan mensen die de Heere dienen. En de schrijver van het boek Rut heeft haast, haast om ons daarover te vertellen. Kijk maar eens hoe hij in de eerste 5 versen in een paar zinnen meer dan 10 jaar samenvat. Hij vertelt dat er in die donkere tijd ook nog eens een hongersnood uitbreekt. Hoe en waarom laat hij achterwege. Hij gaat snel verder. In onze vertaling staat, een man trok daarom met zijn vrouw en zijn 2 zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te verblijven. Voor zover die zin uit het Hebreeuws vertaald is, klopt die. Het punt is alleen dat niet de hele zin vertaald is. Er is een Hebreeuws woord in de tekst blijven staan. Bethlehem. Bethlehem. Dat hebben de vertalers gedaan omdat het om een plaatsnaam gaat. Maar hoe klinkt het als je dat woord ook vertaalt? Daarom ging een man uit Broodhuis in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn 2 zonen. Er is een hongersnood en daarom is er geen brood in de plaats Broodhuis. En daarom vlucht een man met zijn gezin. En die man heet Mijn God is Koning. Elimelech. In de tijd van de Richters, waarin een koning gemist wordt, vlucht Mijn God is Koning uit Broodhuis naar het buitenland waar andere goden gediend worden. Wat is in een neem? Nou, hoe belangrijk namen zijn, kunnen we wel zien in het vervolg van dit hoofdstuk. Zo belangrijk dat zijn vrouw Naomi, mevrouw Aangenaam, aan het eind van dit hoofdstuk wil dat haar naam gewijzigd wordt. Een naam zegt in de Bijbel namelijk iets over wie je bent. Goed, deze Elimelech en zijn vrouw Naomi en hun 2 zonen gaan dus vanwege hongersnood naar Moab. En historisch gezien bevinden ze zich daarmee in goed gezelschap door weg te gaan in tijden van een hongersnood. Want ook de aartsvaders Abraham en Isaac verlieten ooit vanwege een hongersnood het beloofde land. Die gingen alleen niet naar Moab. En Israël heeft een ingewikkelde geschiedenis met de Moabieten. Als je wilt testen of je wenkbrauwen gaat fronsen bij het lezen van het boek Richteren, dan kom je in elk geval in Richteren 3 iets tegen over wat de richter Ehud gedaan heeft met de koning Eglon van Moab. En eerder in de geschiedenis hebben de Moabieten vrouwen ingezet om de Israëlieten over te halen om van God los te komen. Dat was een idee van de ziener Bileam. Je kunt dus vraagtekens zetten bij of het wenselijk is dat ze naar Moab gaan. En dat hebben inmiddels ook velen gedaan. En al die vraagtekens zijn in boeken terechtgekomen. Maar het opvallende is dat de schrijver van het boek Rut gewoon aan die vragen voorbij gaat. Er is een bepaalde haast om bij een ander punt te komen. En op dat punt komen we in vers 5. Van de 4 gezinsleden blijft er maar 1 over. Zo bleef de vrouw achter zonder haar 2 zonen en zonder haar man. En als we op dat punt komen, is de haast voorbij. En we krijgen te horen wat de enorme impact is van het verlies van haar man en zoon. Naomi is een vreemdeling in Moab, zonder man, zonder zonen, zonder kleinkinderen. En in vers 21 vertelt ze dat ze met lege handen staat. En we krijgen bijzonder eerlijk te horen hoe Naomi haar situatie ziet. En daar mogen we niet te snel aan voorbij gaan. Luister eens naar wat ze daarover zegt. Wat vind je daarvan? Ze zegt tegen haar schoondochters in vers 13. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En in Bethlehem zegt ze in vers 20. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. De Heere heeft, vers 21, mij leeg laten terugkeren. De Heere heeft tegen mij getuigd en de Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Wat doet dat met u, wat doet dat met jou, als je dat zo hoort? Kun je je voorstellen dat iemand zulke dingen zegt? Misschien roept het wel een reactie op van herkenning. Dat je denkt, ik ben daar geweest, ik ken dat. Misschien zit je er nu wel. En wat kan het dan goed zijn dat je dan mag zien dat de Heere die gedachten in zijn woord heeft laten opnemen. Naomi brengt ze onder woorden en ze mogen blijven staan. Er is niemand die zegt, nou Naomi, schets je niet een verkeerd beeld van de Heere? Zij uit hoe zij de omstandigheden ervaart waarin ze terecht is gekomen. Is Gods hand tegen haar? Het vervolg van de geschiedenis zal dat leren. Maar is het vreemd dat zij uit dat ze de afgelopen jaren meer vloek als zegen ervaren heeft? We horen haar zeggen dat de hand van de Heere tegen haar is. Maar als je goed luistert, dan horen we haar ook vertellen dat er geen leven mogelijk is zonder de Heere. Ze beseft dat zij geen hoop en geen toekomst kan bieden voor haar beide schoondochters, die net als zij weduwe zijn. En wat zegt ze daarover? Vers 8. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen. Vers 9. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden. En die rust, dat heeft alles te maken met op je bestemming aankomen. Een thuis vinden. En voor het beloofde land kan exact datzelfde woord gebruikt worden. Dat ze binnen mogen gaan, dat het volk mag binnengaan in hun rust. En Naomi spreekt in al die ellende, in al haar ellende uit, dat alleen de Heere die rust kan geven. En beseft dat ze dat zegt, terwijl ze er zelf zo bitter weinig van ziet in haar eigen leven. En wat kan het troostrijk zijn om te zien dat daar niets aan afgedaan wordt en dat ook de bittere woorden van Naomi blijven staan. De vragen of Naomi zondigt door deze dingen te zeggen, of dat ze misschien gezondigd heeft waardoor ze in al deze ellende terecht is gekomen, dat zijn niet de vragen waar de Heilige Geest onze aandacht op richt. Wat dat betreft kunnen we veel leren van het antwoord dat Jezus geeft als zijn leerlingen hem vragen waarom iemand blind geboren is in Johannes 9. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. De Heilige Geest wil onze aandacht richten op de daden van God. Zoals hij dat eens deed bij Naomi in al haar ellende. Als Naomi terugkeert in Bethlehem, dan zegt ze, vers 21, ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. En je kunt snel geneigd zijn om samen met Naomi dat woordje leeg te gaan onderstrepen. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Maar laten we de klemtoon eens op de laatste woorden leggen. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij laten terugkeren. De Heer heeft haar laten terugkeren. En zo is het precies. Want wat zet Naomi ertoe aan om terug te keren? Vers 6. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Naomi heeft niet alleen maar gehoord dat er weer brood is in Broodhuis, maar ze heeft gehoord dat de Heere naar zijn volk heeft omgezien. En dat is wat haar doet terugkeren. En het is opvallend hoe vaak het werkwoord terugkeren in dit hoofdstuk voorkomt. Tel maar na, je komt het 10 keer tegen. En in het Hebreeuws wordt een klanknabootsend werkwoord gebruikt. Shuv. Je keert om, stop, je gaat terug, sjoef. Stoppen, terug, sjoef. Het is keren, het is omkeren, het is terugkeren, bekeren. En Naomi keert terug. Want ze weet dat alleen de Heere zegen, leven en rust kan geven. En we hebben gehoord hoe ze dat tegen haar schoondochter zegt. Ze weet dat de Heere kan zegenen, maar ze ziet alleen maar ellende voor zichzelf. En toch, op het moment dat ze hoort van de zegen van de Heere, keert ze terug naar Bethlehem. En ze neemt haar vragen mee. En daar zit iets dubbels in. Naomi keert terug tot de God waarvan zij zegt dat hij haar zoveel kwaad heeft laten verduren. Haar verdriet, haar boosheid, haar vragen zijn niet verdwenen. En toch keert ze. En we zien dat dat kan. En we zien dat dat mag. Sterker nog, het is de Heere zelf die haar ertoe aanzet terug te keren. En geliefde zuster, geliefde broeder, zo wil de Heer ook ons met zijn Heilige Geest in beweging zetten naar hem toe. Naomi hoorde hoe de Heer naar zijn volk heeft omgezien en wat doet ze? Ze keert terug. En ze weet niet hoe de Heer ook door haar naar zijn volk omziet. Wij kunnen dat wel weten. Na haar terugkeer wil Naomi niet langer een naam dragen die aangenaam, liefelijk betekent. Ze zegt, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ze wil Mara genoemd worden. En Mara betekent bitter. En wat een vreselijke pijn klinkt er in haar woorden door als ze zegt dat hij die alle macht heeft, haar grote bitterheid heeft aangedaan. Haar woorden zijn bijna gelijk aan die van Job in Job 27 vers 2. Want daar roept Job, zo waar God leeft die mijn recht heeft weggenomen en de Almachtige die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan. Als Naomi terugkeert, is haar bitterheid niet weg. En zij ervaart het zo, dat de Almachtige haar van Naomi aangenaam gemaakt heeft tot Mara, bitter. Noem mij maar, Mara. Wij lezen echter dat de schrijver van het boek Rut haar desondanks consequent Naomi blijft noemen. En velen van ons zullen dat begrijpen, omdat we meer weten. De meesten van ons weten en kunnen weten hoe deze geschiedenis verder gaat. We kunnen weten hoe de Heer haar straks van Mara bitter tot Naomi aangenaam brengt. Maar gemeente, we kunnen nog veel meer weten. Wij kunnen weten hoe de Almachtige God eeuwen later iemand met de naam Mara inschakelt om het voor de hele donkere wereld aangenamer te maken. En die Mara, Maria, horen we aan het begin van het evangelie zingen hoe de Almachtige God heeft omgezien naar zijn volk. Gemeente, hoor haar zingen. En hoor wat de Heere heeft gedaan. Lucas 1, vanaf vers 46. Mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en tot zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bezingt de grote daden van de Almachtige. En terwijl er nog zoveel moet gebeuren, zingt ze, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En Maria mag door een godswonder de moeder van de heiland van de wereld zijn. Het loopt de Heere niet uit zijn hand. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. En wat een zegen en wat een genade. Hij heeft naar zijn volk omgezien. En wij kunnen dat weten. We horen dat de Heer naar zijn volk heeft omgezien en worden uitgenodigd en ertoe aangespoord om terug te keren. Ja, juist ook u, juist ook jij, die zoveel vragen hebt, zoveel pijn en zoveel moeite ervaart in dit leven. Probeer het niet eerst allemaal zelf op te lossen. Kom met je vragen, met je pijn en bitterheid. En keer terug tot de God van Israël. Want Jezus, de Messias van Israël, de gezalfde koning, heeft die terugkeer ook voor ons mogelijk gemaakt. En daarom kan er in het avondmaalsformulier gezegd worden, verwacht alle heil alleen van Jezus Christus. Al in het eerste hoofdstuk van het boek Rut laat de God van Israël iets zien van dat hij niet alleen maar omziet naar zijn volk Israël, maar de redding van de wereld op het oog heeft. Want ook Rut, de Moabitische, keert terug. En de schrijver lijkt niet vaak genoeg te kunnen herhalen en te zeggen dat Rut een Moabitische is. Aan het begin van deze geschiedenis behoort Rut niet tot Gods volk Israël. Maar in vers 22 wordt over Rut gezegd, zij keerde terug. Ze keerde terug uit de vlakte van Moab. Rut mag terugkeren tot het thuis waar ze nog nooit geweest is. Ze mag thuiskomen bij de God van Israël. Orpa neemt afscheid nadat Naomi gezegd heeft dat de hand van de Heere tegen haar is, vers 13. Zij keert terug tot haar volk en haar goden, vers 15. En van dat volk en die goden neemt Rut op haar beurt juist afscheid. Zij keert terug tot de God van Israël en belijdt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, vers 16. En als ze dat zegt, is er geen twijfel mogelijk over welke God ze het heeft. Eén vers verder onderstreept ze dat ze zich overgeeft in de handen van de Heer. Als Naomi en Rut verder trekken, is er veel dat hen van elkaar onderscheidt. Leeftijd, afkomst. Maar wat hen bindt, is dat ze dezelfde God als koning dienen. En ze doen wat de achterkleinzoon van Rut, koning David, later in een lied onder woorden heeft gebracht. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Psalm 138, vers 1. Die psalm zingt uit naar de Heere in een tijd en in een wereld vol van alles wat ons bij u vandaan wil trekken. Loof en prijs ik u. Als kind en als jongere begreep ik die psalm nooit als we die zongen. In de tegenwoordigheid der goden wijd ik u mijn beden. Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet allemaal goden neerzetten terwijl je de Heere wil gaan dienen? Waarom die goden erbij halen? Maar het is precies omgekeerd. Die goden zijn er. Maar je gaat niet mee met die wereld die zich van God heeft afgekeerd. Maar te midden van al die afgoderij, te midden van dat er aan alles getrokken wordt in deze wereld, te midden van die goden wijd ik u mijn beden. En zing je thuis en hier, in je hart, mee. Want de Heere is verheven. Toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Het beste, gemeente, komt nog. Vertrouw daar maar op. Want geprezen zij de Heere, die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Halleluja. Amen. We gaan ons richten tot de Heer onze God in gebed en bidden om de komst van zijn koninkrijk. En we doen dat met de woorden die onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we tot slot Psalm 23 aanheffen met de woorden en de melodie van opwekking 790. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.